Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het Oude Testament, het eerste boek der Koningen, daaruit het 18e hoofdstuk en daarin de versen 1 tot en met 20. We noemen nu als de schriftlezing voor dit avonduur 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 20. Daar heeft de Heilige Geest deze woorden laten opschrijven. En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want er geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen we gras vinden, opdat we de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat ze het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziezo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als ze zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af dat ze u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En dan volgt de tekst voor de preek in vers 12 en 13. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Achab aan te zeggen en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht nu, vrees de Heren van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heren doodde, dat ik van de profeten des Heren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En dan lees ik verder: en u zegt gij, ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmee dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het gans Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van Bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Tot zover. Meent u met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij de versen 12 en 13 uit 1 Koningen 18 in het bijzonder. We vinden daar een reactie van Obadja op een opdracht die Elia hem geeft in de naam des Heren. Een reactie waaruit blijkt dat Obadja aanvankelijk zeker niet van zins is om te doen wat Elia hem opdraagt in de naam des Heren. En toch is Obadja een godvrezende man. Ik lees u die vers eerst nog een keer. Het mocht geschieden, wanneer ik, Obadja, van u Elia zou weggegaan zijn, dat de geest des Heren u Elia wegnam, ik weet niet waarheen, en ik, Obadja, kwam om dat Agab aan te zeggen, en hij, Agab, vond u Elia niet, zo zou hij, Agab, mij, Obadja, doden. Ik, uw knecht nu, vrees de Heren van mijn jonkheid af. Is het mijn Heer niet aangezegd wat ik, Obadja, gedaan heb, als Izebel de profeten des Heren doodde? Dat ik, Obadja, van de profeten des Heren 100 man heb verborgen. Telkens 50 man in een spelonk. En die met brood en water onderhouden heb. We schrijven als thema boven de preek, naar aanleiding van dit tekstwoord, Gods vrezen in een donkere tijd. 3 punten. We zien in de eerste plaats Gods vrezen vanaf de jonkheid. Dat zien we bij Obadja. Ten tweede, Gods vrezen in de levenspraktijk. Dat komt ook openbaar bij Obadja. En ten derde, Gods vrezen en toch nog mensenvrees. En dat zien we ook bij Obadja. Opdat wij, een kind van God, een Godvrezende man die ons wordt voorgehouden, niet zouden verheffen en niet zouden eren in de plaats van de Heer. Obadja, die is immers niet anders dan op zijn best een type van Christus, als die op zijn best is. Maar er zijn ook momenten aan te wijzen dat we moeten zeggen, hier lijkt hij niet op Christus. Dus Obadja, een type van de Heer Jezus, maar niet altijd. En daarom worden we in de geschiedenis van Obadja, zoals die ons vanavond wordt voorgehouden, worden we gewezen ten diepst op het leven van een kind van God, jaloersmakend aan de ene kant. Zeer zeker. En aan de andere kant verootmoedigend om ieder op zijn plaats te brengen en te houden. Gods vrezen vanaf de jonkheid. Gemeente, u begrijpt dus, er wordt vanavond vanuit het woord van God licht geschenen op de persoon van Obadja. En is het goed om eerst te zeggen dat wij met de getrouwe schriftverklaarders in zijn algemeenheid ervan uitgaan dat we deze Obadja moeten onderscheiden van een andere Obadja. U weet dat in de 12 kleine profetenboeken aan het einde van het Oude Testament ook een klein profetenboekje staat op de naam van een profeet, Obadja. 1 hoofdstuk. En we gaan ervan uit dat die Obadja een ander is. Deze Obadja is een tijdgenoot van de bekende vuurprofeet Elia, die zo ijverde voor de naam des Heren der Heerscharen. En zijn leven is als het ware ook vervlochten met dat leven van Elia. Al weten we van Elia meer dan van Obadja. Dat is naar Gods vrijmacht zo openbaard. Obadja, over wie het vanavond gaat, is een man die in elk geval geleefd heeft in een donkere periode in de geschiedenis van Israël. In een tijd die in menigerlei opzicht is te vergelijken met onze tijd. De tijd die wij beleven. Ik zal niet alle punten van overeenstemming vinden en vanavond ook die niet aan u gaan benoemen. Dat zou te ver voeren. Maar in een enkele schets mag het toch wel worden aangegeven. Het oordeel van de Heere, dat al zo menigmaal aan Israël was aangezegd, dat is in de dagen van Obadja gekomen. Men had lang geroepen, dat zegt de Heer al zo lang, dat de oordelen komen als we de Heere verlaten. Maar in Elia's en Obadja's dagen zijn de oordelen een feit. De Heere laat de zonde niet ongestraft. Hij oefent zijn wraak over de goddelozen. Ja, ik moet u zelfs zeggen dat de Heere, die de verbondsgod is, zijn verbondswraak oefent over degenen die hem niet kennen en niet vrezen. En dat de Heere met zijn verbondswraak het verbondsvolk heeft bezocht. Dus indien ergens, dan zien we het hier wel in de Bijbel, dat we niet hoeven te denken, als we verbondskinderen zijn, dan kan ons niets gebeuren. Er zijn altijd tweeërlei kinderen des verbonds geweest. En dat is toen ook gebleken en dat is vandaag aan de dag niet anders. De verbondswraak over Israël. Het wilde niet horen naar de waarschuwingen van de profeten. En nu is het dat God zei, als Israël niet horen wil, dan moet het voelen. En het voelt het ook, want het oordeel van droogte is gekomen. Op het gebed van Elia. Het oordeel van honger is erop gevolgd. Want door de droogte kon er niets meer groeien. Geen gewas meer op het veld. Was er niks meer om te oogsten en om tot voedsel te gebruiken. Hongersnood is er in Israël. En dan moet u nagaan, gemeente, dat is dan in dat land dat de Heer aan Israël had geschonken, zeggende, het is het land vloeiende van melk en honing. Maar het is inmiddels een land als een huilende wildernis geworden. Aanrijpend. Mensen en beesten lijden onder dat oordeel. En we zien in 1 Koningen 18, dat zelfs de koning die van het veld wordt gediend, benauwd wordt onder het oordeel. Agab wordt benauwd. Nee, niet met een ware geestelijke benauwdheid, zoals het moest. Hij wordt niet benauwd omdat hij voelt, we hebben gezondigd. Hij wordt benauwd omdat hij bang is dat hij zijn beesten, dat hij zijn paarden kwijtraakt, dat hij zijn trots moet inleveren. En ik zie hem in dit hoofdstuk uitgaan met Obadja de hofmeester. En wat gaat Agab zoeken? Gaat hij het paleis uit om tegen de onderdanen te zeggen, komt, laat ons wederkeren tot de Heere die we hebben verlaten. Is de koning een koningshuis dat oproept tot verootmoediging? Ach nee. Het is hem niet eens begonnen om het zielenheil van zijn onderdanen. Hij kijkt eigenlijk naar de mensen niet eens om. Hij gaat gras zoeken voor zijn beest. Agab, geen rotzoeker, een graszoeker, meer is die niet. En nou is er in het voorgelezen hoofdstuk nog veel meer aan de hand. Want we zien dat Izebel, de goddeloze vrouw met wie die getrouwd is, afkomstig uit Sidon, net boven Israël, dienende de Et Baal, een afgod, dat Izebel de vrije hand krijgt om de profeten des Heren uit te roeien, die ze haten met een dodelijke haat, omdat die mannen de stem van de levende God lieten horen en zij daarvan allerminst was gediend. Agab gaat erop uit, opdat hij zijn beesten niet uitgeroeid ziet worden. Izebel, wat een tegenstelling, let erop, krijgt de vrije hand om knechten van God uit te roeien. Om kinderen van God te vermoorden. Ik weet niet hoeveel ze er in de toelating Gods heeft mogen doden. Wat ik wel weet, dat is dat de Heer haar niet heeft toegestaan om ze allemaal van het leven te beroven. Ik zie de heilige glimlach van de levende God over de geschiedenis. Want ook die vrouw, zo godloos als ze was, die kon niet meer als dat de Heer haar toestond. We lezen toch uitdrukkelijk dat zij wel velen heeft uitgeroeid, maar dat juist in haar dagen een Obadja door de Heere verwekt wordt om nota bene 100 profeten in 2 groepen van 50 te verbergen in spelonken en ze te voorzien van brood en water voor alles wat ze nodig hadden voor het leven zonder. En dat in een tijd van grote honger. In een tijd dat er geen voedsel was te verkrijgen, gaf de Heere dat Obadja voedsel kreeg, brood en water kon schenken aan die 100 profeten die hij heimelijk heeft verborgen. Dat is op zich al een heel groot wonder. En bovendien, kijk ook even naar Elia, die in dezezelfde dagen leeft en zometeen in mijn geschiedenis ook naar voren komt. Elia was weggenomen uit het publieke leven in Israël. Niet één profeet leek tot troost gebleven. Geen sterveling wist hoe lang het duurde. Zou hij dat er geen publiek optreden van profeten was. De Heere verborg hem aan de beekrit. En daar, weer die heilige ironie, daarvoor zag de Heere hem. Van brood en water, ja. De raven die brachten vleesraven, hè, dat weet de jeugd wel. Er is een gezegde, als het over vogels gaat, stelen als de raven. Raven, die zwarte, die krassende vogels, hè, die stelen, staan ze voor bekend, die pikken alles weg. En de Heere maakt van die vogels gebruik om zijn knecht, zijn kind Elia, bij de beekrit te voorzien van vlees. Elke dag, een en andermaal, waar ze het vandaan haalden. Er zijn de verklaarders die denken, ze hebben het van de tafel van die Izebel gehaald. Ik weet het niet, het staat er niet bij. Het zou kunnen, God is de vrije. God heeft de beschikking over alles. Hij onderhoudt zijn knecht Elia met een zeer bijzondere zorg. En als de tijd voorbij is dat hij daar mag zijn, brengt de Heer hem bij een weduwvrouw in Zarfat. Het Nieuwe Testament zegt Sarepta Sidon. Is dat vlakbij Sidon? Ja, daar kwam Izebel vandaan. He, dus als het waar in het hol van de leeuw, brengt de Heer zijn kind. En daar heeft hij hem ook bij die weduwvrouw op een wonderlijke wijze onderhouden. Daar ga ik nu verder niet op in. Geschiedenis zal u bekend zijn, anders kunt u het nalezen in 1 Koningen 17, hoofdstuk hieraan voorafgaand. Duidelijk is, God zorgt voor zijn kind. En als Izebel dan niet in staat is om alle profeten uit te roeien, dan zien we ook nog terug wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis zo treffend weergeeft in het 27e artikel, waar letterlijk staat: de heilige kerk van God wordt bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel ze somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. U weet hoe dat komt, hè? Omdat ze gewoon waren de knieën te buigen voor de Heere en geen andere goden konden dienen. En ze hebben ook de mond van Baal niet gekust. U weet, de kus is een teken van liefde. Ze hadden de Baal niet lief. Waarom niet? Ze hadden door genade de Heere lief. En ze kwamen er ook voor uit. Ja, dan begrijp je niet waarom Elia ze niet gezien heeft. Toen die zei: ik ben maar alleen overgebleven. De Heer heeft hem in elk geval laten weten: ik heb mij doen overblijven. 7000. Die de knie voor Baal niet hebben. Paulus zegt in het Nieuwe Testament: als de Heer in de dagen van Elia dat zo gedaan heeft in de tijd van Achab, dan mogen we eruit concluderen, Romeinen 11, dat de Heer dan ook nu in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel heeft. Na de verkiezing der genade. De Heer houdt altijd tot de laatste dag toe zijn kerk in stand. Die kan in onze ogen klein zijn, hier klein zijn, elders groter zijn, elders groot, hier klein of andersom. Kan, maar tot de laatste zal zijn toegebracht zo lang. Zal deze wereld staan? De grote vraag is: horen wij door Gods genade bij die 7000? Troostvol, gemeente, dat de Heer zelfs in de dagen dat het oordeel losbarst over Israël, over het verbondsvolk, zorgt voor zijn volk en kinderen. En zie ik in 1 Koningen 18 dat Elia en Obadja, twee mannen die in elk geval ook hoorden bij die 7000, dat die elkaar hebben ontmoet. Wel op een hele bijzondere manier. Geen toevallige ontmoeting. We geloven niet in toeval. Nee toch. De Heere leidt en bestuurt alle dingen. De Heer heeft in zijn wondere voorzienigheid een ontmoeting tot stand willen brengen tussen Elia en Obadja, met het oog daarop dat Obadja, die de hofmeester is aan het hof van koning Achab, tegen zijn baas moet gaan vertellen: Elia is terug in het land. Dat constateren we hier. Elia, die bij de Bekrit was en die in Zarfat is geweest, in Sidon, is terug in Israël. Let erop, daar heeft de Heere wat mee te zeggen. Hij heeft zelf zijn knecht, zijn kind Elia, teruggehaald. En het leidt geen twijfel dat hij ook Elia geïnformeerd heeft wat Elia moest zeggen als hij Obadja ontmoet. Had hij dat verwacht? Dat weet ik niet. Wat de Heere tegen Elia gezegd of geopenbaard heeft. Had Obadja het verwacht dat Elia tegen zou komen? Er is niets dat erop wijst. Wat is er gebeurd namelijk? De koning die heeft tegen Obadja, zijn getrouwe hofmeester, gezegd: laten we nou samen eens het land doorwandelen om te kijken of er nog voedsel is te vinden voor de paarden, voor het vee, voor de beesten. En ik lees uitdrukkelijk in 1 Koningen 18, en wel in het 6e vers, dat als zij allebei het land doorgaan, Achab ging bijzonder op een weg. Obadja ging ook bijzonder, maar ze hebben het land verdeeld. Achab wist niet waar het voor nodig was, tuurlijk niet. En hij wist al helemaal niet dat op de weg die Obadja zou gaan, Eliam zou ontmoeten. Tuurlijk wist hij dat niet. De Heer heeft het zo geleid. Beiden een aparte weg. Er is opgemerkt terecht, hè, dat wij zien in die twee wegen een diepere oorzaak. Achab is een goddeloze die zijn eigen weg gaat. Obadja bewandelt de weg van de rechtvaardige. Beiden een eigen weg. Ze hebben ten diepste niets met elkaar gemeen dan de afkomst. Maar door Gods tussenkomst is Obadja een ander mens geworden. Achab niet. En op de weg die Obadja wandelt, komt hij ineens Elia tegen. Hij heeft hem herkend. Ook dat staat er uitdrukkelijk, vers 7. Als Obadja op de weg was, ziezo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, en dan kunt u zich afvragen, hoe kenden ze elkaar? En dan zal de een zeggen, Elia, die zal zijn kemelshaar een mantel hebben gedragen, herkenbaar als profeet. En anderen zeggen, en geloof ik wel dat dat juist is, als u kijkt naar de woorden die Obadja bezigt tegen Elia, dan zit er nog iets meer onder. Want hij noemt hem, mijn Heer. Zijt gij, mijn Heer, Elia, en daaruit leidend dan verklaarde ze af dat Obadja heeft gezeten aan de voeten van Elia. Onderwijs heeft gehad in geestelijke zaken van Elia. En hem daarom heeft gekend, hoe het ook zij. Elia en Obadja ontmoeten elkaar hier. En in die ontmoeting bevestigt Elia niet alleen dat hij het is, maar geeft hij ook een opdracht, een bevel aan Obadja. Namelijk om te gaan naar Achab. En hem te gaan vertellen, Elia is terug in het land. Elia wil u spreken. Moet u spreken. Maar eerst wil ik wat licht laten vallen nog meer over Obadja. Zijn naam heeft een diepe betekenis. Obad of Ebed is knecht. En dat achtervoegsel, ja, dat is Yahweh of Jehovah, Heere met hoofdletters geschreven. Zijn naam betekent letterlijk knecht des Heren. Zijn naam heeft hij gekregen toen zijn ouders hem ontvangen hebben van de Heere. Naar Joods gebruik op de 8e dag, de dag van de besnijdenis, werd een naam gegeven. En onze vaderen hebben uit die naamgeving afgeleid, terecht dunkt me, dat Obadja Godvrezend ouders zal hebben gehad, die de wens, de begeerde hebben uitgesproken bij zijn geboorte, dat hij een knecht zal mogen zijn van de Heer. Misschien wel de knecht van de Heer, naar wie werd uitgezien in de dagen van het Oude Testament. In ieder geval een knecht van de Heer. En natuurlijk hebben Godvrezende ouders ook geweten, toen ze dat jongetje uit Heeren hand ontvingen, dat het een kind was, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Een kind des toorns, liggend onder de vloek van de Heere. En dat het er alleen maar onderuit kan komen, tenzij dat het opnieuw geboren zou worden. Zullen u dat nooit vergeten, ouders ook niet? Als u een kind ontvangt, zult u het ook uw ouders, uw kinderen vertellen. Zult u het ze meegeven, dat de Heer Jezus dat heeft gezegd. En als een dominee op de kansel dat aanhaalt, dat hij niet zelf iets bedenkt, maar dat de Heere wil. En dat dat wordt meegegeven, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Van onszelf de verdoemenis onderworpen, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaads. En als er iets goeds in een kind, in een volwassene wordt gevonden, dan is dat niet uit de mens. Dan is dat van de Heere. En als er in Obadja iets goeds mag worden gelegd, dan hebben de ouders dat er niet in gelegd, want de ouders die kunnen wel wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. De ouders kunnen wel, als ze zelf de Heere mogen vrezen, het voorbeeld geven van een leven dicht bij de Heere, in de verborgen omgang met hem. Maar wat geen ouder kan, en wat God alleen kan, dat is dat de vreze des Heeren gelegd wordt in een kind. En als ik nou van deze Obadja mag lezen, dat hij de Heere vreesde van zijn jongheid aan. En dan heb ik toch het getuigenis van het woord van God zelf. Dat God een wonder aan en in de jonge Obadja heeft gedaan. Dat de Heere zelf die vijand van nature verzoend heeft met God in en door Christus. De Heer heeft genade geschonken aan de jonge Obadja. Ja, wij lezen het in het 12e vers, het laatste zinnetje. Daar zegt Obadja het zelf in mijn tekst. Ik, uw knecht nu, vrees de Heere van mijn jongen. Maar misschien is er wel iemand vanavond in de kerk die zegt, maar dominee, er zijn zoveel mensen die het van zichzelf zeggen. Dan komen ze tegen bij bosjes die beweren dat ze de Heere vrezen, dat ze geloof hebben. Nou ja, je ziet ze niet als ze er moeten zijn. En het leven lijkt er ook niet altijd op. Maar ze zeggen, we vrezen de Heere. Dus zegt u, ik ben heel voorzichtig. Als iemand het van zichzelf zegt. Ja, dat mag. Dat kan ik begrijpen ook wel. In zekere mate. Maar dan wil ik u toch ook meenemen naar wat er staat. In het derde vers, daar zegt Obadja het niet zelf. Maar daar staat het getuigenis van de Heilige Geest die de Bijbel heeft laten schrijven. Want de Bijbel, Gods woord, is het product, het werk van de Heilige Geest. Daar heeft de vinger Gods genoteerd. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Ja, dus we gaan niet af op het getuigenis van iemand zelf. We gaan af op het getuigenis van de Heilige Geest, dat ook bevestigd is in het leven van Obadja, die dat vrijmoedig heeft mogen betuigen, dat hij de Heere vreesde van zijn jonge dagen af aan. En dan is die godsvrezen, dat geschenk van de levende God, hè, dat is een woord dat toch ook beduidt dat het niet alleen leven gevonden wordt in het hart van Obadja. Niet alleen genade van binnen. Maar juist die uitdrukking over de vrezen des Heren, die wil ons bewijzen en aantonen, hè, dat het leven is zichtbaar aan de buitenkant. In zijn handel en in zijn wandel. In zijn daden is het uitgekomen. Hij heeft het bewezen dat de vrees des Heren in zijn leven werd gevonden. Hij heeft het bewezen doordat hij de zonde haatte en ook mocht laten. Hij heeft bewezen dat hij een innerlijk afschuw had van het kwade en daarom niet op de wegen van de goddelozen begeerde te wandelen. En dat van jongs af aan is dat niet om jaloers op zijnde vanavond in de kerk in Oud-Beijerland die het ook mogen zeggen. Dat wonder heeft de Heer in mijn leven gedaan. Hij heeft me bewaard voor heel veel zonden. Hij heeft me van jongs af lust gegeven om de Heer te vrezen, te wandelen in zijn wegen. Hebben we de Heer van jongs af hartelijk lief, jonge vrienden. Hoe is dat in je hart, in je leven? Mag je het zeggen, net als Obadja, de Heer te vrezen, van de zonde te wijken enzovoort. En ouderen, kunnen de jongeren het aan u merken en zien? Is het niet alleen hoorbaar van de lippen, maar is het ook zichtbaar? Met de ogen van de wereld wordt u zo nagewezen. Obadja, een schitterende parel van Gods genade. Overigens beweer ik niet met deze uitdrukking, als iemand de Heere vreest, dat iemand daarmee geen enkele zonde heeft in zijn leven. Elk die de Heere vreest, die heeft een zekere beduchtheid om het te zeggen, juist omdat hij zo vreest veel te zondigen tegen de Heer, omdat zoveel dingen die hem vroeger niet tot zonde waren, of die haar vroeger niet tot zonde waren geworden, nu, na ontvangen genade, tot zonde zijn geworden. En dat veroorzaakt juist die vrezen, die bange vraag: vrees ik de Heere wel in waarheid? Obadja mag de Heere vrezen. En hij kent de strijd tegen de zonde en de ongerechtigheid. Ik geloof die uitdrukking. Bij Obadja gebezigd wijst aan dat er een hoge mate van godsvrezen bij Obadja wordt aangetroffen. Maar ik breng me bij het tweede: godsvrezen in de levenspraktijk. Duidelijk is vanuit het woord van God dat Obadja niet een jonge man is die de Heere vreest in de theorie en niet in de praktijk. Hij noemt zelfs in mijn eigenlijke tekst een onweerlegbaar bewijs van zijn godsvrees. Als die aanhaalt: is het mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, dat ik van de profeten des Heeren de 100 heb verborgen in een tijd dat Izebel rondgaat om ze te vermoorden. Obadja. Hij is gebracht aan het hof van koning Agab. En u denkt misschien wel bij uzelf: hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan een godvrezende jongeman nou werken aan het hof van een goddeloze koning? Is er nooit iemand zo goddeloos geweest bijna als Agab en zijn vrouw Izebel? Zal ik u eerst meenemen door de schriften heen en een paar andere voorbeelden noemen van wonderlijke leidingen van de Heere? Kunt u verklaren waarom Jozef gebracht is aan het hof van de farao in Egypte, nadat hij verkocht werd door zijn broers? In Egypte in de gevangenis gezeten, verdacht van overspel ten onrechte, maar toch, en door de Heere verhoogd om Safnat Paneach, behouden des levens te zijn, met het oog op het volk dat door de honger anders zou sterven. Zien we daarachter niet dat Jozef, die toch de Heere vreesde, van wie we niet eens zonder lezen in Gods woord, dat Jozef gebracht is aan het hof van die goddeloze Egyptische farao. Leiding Gods, onmiskende, niet tegen te spreken. En Mozes, de man die 80 jaar voordat de Heere Israël uit Egypte gaat leiden, geboren wordt in een tijd van vervolging en door zijn ouders in dat biezenkistje door het geloof op het Nijlwater werd gelegd. 80 jaar voordat God ging werken. U zegt wonderlijk, en die man, dat kind, dat wordt meegenomen met toestemming van moeder naar de Egyptische prinses, geadopteerd, een opvoeding gekregen, de wijsheid, de schatten van de Egyptenaren, Mozes, aan dat hof. En toch lees ik van die man, verkiezen de lieve met het volk Gods kwalijk behandeld te worden. Daar voor een tijd de genieting der zonde te hebben, toch vrijgebleven van die smetten aan dat goddeloze Egyptische hof. En kijk eens naar de leiding van de Heere bij David, die hem eerst brengt aan het hof van koning Saul, die moordpogingen doet om David, uit wie Davids grote zoon Christus zal voortkomen, om hem uit de weg te ruimen. Het mislukt natuurlijk, want de Heere wil het niet. David moet koning worden om een type te zijn van Davids grote zoon, van de Heere Jezus Christus. Daniel, getransporteerd uit Israël vandaan, op jonge leeftijd, na schattingen jaar of 14, met zijn vrienden gebracht aan het hof van Babel. Niet bezondigd aan de spijzen die men daar eerst aan de afgoden offerde, bijzonder door de Heere geholpen, gebleven die 70 jaar lang tot het einde van de ballingschap toe, maar toch aan dat goddeloze hof. Want we hebben al bij Daniel geen enkele reden om te denken, integendeel, dat hij zich bezondigd zou hebben aan wat de Babyloniërs deden. Gemeente, zo is het ook vanavond bij Obadja. Hij hoort bij die mannen die door de wonderlijke leiding van de Heere gebracht zijn op een plek waar wij ijs alle mens zouden verwachten, waar de Heere ze heeft willen gebruiken. Hij hoort bij de mannen van wie we hartelijk mogen aannemen en geloven dat ze op geen enkele manier zich hebben bezondigd aan de omgeving, hebben meegedaan met de goddeloosheden van de omgeving. Ik denk aan die opmerking van Matthew Henry. Die doet ook de denkbeeldige tegenwerping dat Obadja toch onmogelijk kon zijn aan dat goddeloze, dat zedeloze hof van koning Agab, en daar ook nog een hoge positie in nam als hofmeester. Hoge positie zeker. En toch, zegt hij, dat kon zich verdragen met de vrees des Heeren. Letterlijk zegt hij, Obadja zou die post niet hebben aangenomen als hij hem niet kon hebben zonder de knie voor Baal te buigen. Obadja heeft echt niet eerst de knieën voor Baal gebogen om te kunnen komen aan het hof van koning Agab. Vast niet. Dat had hij nooit gedaan, zegt Matthew. Had hij geweigerd. Hij is staande gebleven in zijn godsvrezen. En toch heeft de Heer hem die positie. Ja, waarom? Rekent er maar op dat een christen getrouw is in het werk waartoe de Heer hem roept. Dat is alle eeuwen door zo geweest. Dat vinden we overal terug. Tot zelfs in Nederland toe in het verleden is dat aanwijsbaar. Maar gemeente, God heeft hem daar willen hebben. God heeft er een bedoeling mee gehad. En misschien dat Obadja dat aanvankelijk helemaal niet heeft begrepen. En dat hij later pas van heeft gezien dat hij, doordat hij daar was, vanwege zijn hoge positie, die 100 profeten heeft kunnen redden. En nog wel in het hol van de leeuw, bijna onder het oog van die zeebel, heeft hij ze vandaan gekaapt. En doordat hij zijn hoge positie had en ook de middelen heeft gehad om ze te voeden, heeft de Heere ervoor gezorgd door Obadja om dit werk daar te doen. En dan geloof ik ook dat aan dat hof van Babel de vrezen des Heeren De oorzaak is dat hij staande werd gehouden. De vreze des Heren bewaart voor de zonde. U kent die uitdrukking wel, hè? Als iemand genade heeft, de staat van genade mag hebben verkregen. Dat wil niet zeggen dat hij bewaard wordt voor de zonde. Er zijn zoveel voorbeelden in de Heilige Schrift van mensen die genade hebben en toch in de zonde zijn gevallen. Maar als ze nou mogen leven in de vrezers, in de beoefening van die vrees. Een ouderwets woord, maar ik hoop dat u het begrijpt. Wanneer ze daadwerkelijk de Heere mogen vrezen. Dicht bij de Heere mogen leven in het gebed. Heere, bewaar me voor de zonde. Verlos me van de boze. Leid me niet in verzoeking. Wanneer dat in de beoefening, in de levenspraktijk mag zijn. Dan is het de vreze des Heeren die doet wijken van het kwade. Daarom staat er dat hij de Heere zeer vrezende was. Door de vreze des Heeren bleef hij staan. Heb u dat ook? De vreze des Heeren. Om staande te mogen blijven in deze tijd. Niet toe te geven aan de zonde. Aan de verleidingen en de verlokkingen van de wereld. Kent u dat ook? Dat nabije leven met de Heer. Die verborgen omgang met God. Die zo noodzakelijk is. Juist ook in deze tijd. In de zoveel afkomt. Op jong en oud. De vreze des Heeren is rein. De dichter zingt ervan. Willen eerst ook met hem gaan instemmen. Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar zal onwaarheid haat. En wat er meer volgt, Psalm 19, het vijfde vers. Gemeente Obadja was de Heere vrezende, zeer vrezende. En dat komt openbaar in zijn geloof. En de man heeft niet een doodgeloof, maar een geloof door de liefde werkende. En dat werkzame geloof, dat komt openbaar als hij die 100 profeten voorziet van brood en water, dat is van levensmiddelen. En dat zal hem heel wat hebben gekost. Maar hij zag niet op een paar stuivers. En u bent er niet mee klaar door te zeggen, die man die zal meer gehad hebben dan ik. Het gaat om beginsel. Hij heeft niet geschuld om in die moeilijke tijd zijn leven te riskeren. Het ging hem niet om zichzelf. Het ging hem om de Heer. Al wat hij doet, dat doet hij uit liefde tot de Heer. En zo is hij het middel om in de dagen van Izebel 100 profeten in het leven te bewaren. En misschien heeft hij het zelf nog niet eens aanvankelijk gezien als een bijzonder werk. Ik geloof hij heeft gewoon getrouw gedaan wat hij moest doen. Vergetende zichzelf, ziende op de Heer. Maar zeg u dominee, dat houdt u nou wel aan dat hij het zelf aanvankelijk niet zag. Maar in de tekst, ja dan zegt hij toch wel wat. In 13e vers, dan komt hij er zelf mee voor de dag als die Elia spreekt. Is mijn Heer dan niet aangezegd wat ik gedaan heb, wat ik gedaan heb. Als Izebel de profeten des Heren doet. Dat ik van de profeten, des Heren, 100 man. En gemeente, ik liep er voor mezelf toch ook even tegenaan, tegen deze woorden. Want de eerste gedachte is dat Obadja, die man die de Heren zo vreest, dat de Heer als het ware zichzelf op de borst gaat kloppen. En dat hij tegen Elia staat te vertellen hoe goed of die wel is. Zo trots op wat hij zelf doet. Het lijkt wel een fariseer die met zijn eigen werken voor de dag komt. En die ook nog laat weten dat hij denkt dat hij er wel wat mee verdient. Dat hij er bij God mee voor de dag kan komen. Zou het zo zijn? Zou hij hier meedelen aan Elia dat hij zelf zo goed is? Of dat hij zegt, ik heb het gedaan, buiten de Heere om, misschien wel. Ik geloof er niks van. Ik haal nog een keer Matthew Henry aan. Die zegt, hij maakt hier melding van, niet in hoogmoed of om te pralen, maar om aan Elia de overtuiging te geven dat hij wel Agabs dienaar is, maar dat hij niet van zijn gezindheid is. En dat hij daarom niet verdiende bespot te worden als een van de werktuigen der vervolging. Hij die zoveel profeten beschermd had, hoopt dat zijn eigen leven niet door zo'n groot profeet als Elia was in de waagschaal gesteld zou worden. Dat brengt mij bij je derde. Die opmerking, die woorden. Dat brengt mij bij het punt godsvrezen en toch nog mensenvrees. Dan moeten we dit woord lezen in het verband waarin het staat. En dan kunt u gerust thuis nog eens een keer op uw gemak overlezen. Dan zult u zien dat Elia, die weer in het land is, in feite één opdracht heeft voor Obadja. Die daardoor verrast is, overvallen. Zal waar zijn, had hij niet verwacht. Die ontmoeting had hij niet verwacht. Nergens op gerekend, maar helemaal niet. Wat zegt Elia? Obadja, u moet gaan naar uw Heer. Niet naar de Heere. Naar uw Heer, dat is Agab. U moet koning Ahab gaan vertellen. Elia is er. En dan is er iets in de ziel van Obadja van... Ja, maar dat kost hem het leven. En dat lees ik niet als hij bang is. Als hij die 100 profeten verbergt. Geen dergelijke reactie. Nu wel. En dat kon hem het leven wel eens kosten, denkt hij. Dus begint hij met bezwaren. Dus laat hij aan Elia weten dat hij dat liever niet doet. Want dat betekent dat hij risico's loopt. Dat houdt in dat Ahab, ja, die komt, die gaat mee, die gaat kijken of Elia er is. En Ahab is er. En dan zegt, dat is 12e vers. Dan zegt hij, mocht geschieden, als ik nu van u weggegaan zou zijn om die boodschap over te brengen, dat in de tussentijd, voordat Ahab hier is, of ik met Ahab hier ben, dat de geest des Heren u wegnam. Ik weet niet waarheen, ja zeg je. Hoe komt die man daar nou bij? Wel verklaarden wijzen erop dat Elia de profeet is die onverwacht verschijnt en ook zo direct weer verdwijnt. En ze zeggen, dat is wel eens eerder gebeurd wellicht bij Elia, dat hij ergens was en ineens is hij verdwenen. De Heilige Geest nam hem weg. En als bij Elia nog niet gebeurd zou zijn, weet in elk geval uit de Heilige Schrift dat in het Nieuwe Testament, in de geschiedenis van Filippus en de Kamerling, dat gebeurd is. De Geest des Heren nam na de doop van de Kamerling Filippus weg. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar het is alsof Obadja zegt, als de Geest des Heren Elia wegneemt, dan reis ik mijn weg niet meer met blijdschap. Want dan kost het mij het leven, dan zal Ahab mij doden. Dan zal Ahab zeggen, Obadja, je bent een leugenaar. Elia is er helemaal niet. U hebt me wat op de mouw gespeld. En diezelfde Ahab, die was al overal wezen kijken, had overal mensen heen gezonden om te kijken of Elia er was. En waar die ook kwam, tot in buitenland toe, hij liet de mensen een eed afleggen, zo zeker wou hij het weten, zo was hij op Elia gebrand. En hij liet een eed zweren, als Elia er niet was, als men dat zei. En zo Obadja, ja, die komt wel met iets dat niet aan waarheid ontbloot is. Denken we toch? Zou zomaar kunnen. Je zou hem nog gelijk geven ook. In zijn reactie zijn een paar dingen in gemeente. Ik heb de vraag, Obadja, ben u dan bang om te sterven? Ben u er dan bang voor dat Ahab u zou doden of zou laten doden? U vreest toch de Heere? U bent toch een kind van God? O ja, begrijp u het? Ik kom bij de vraag of u het kunt begrijpen, ook als u de Heere vreest. Zou het niet waar zijn dat ook iemand die de Heere vreest momenten heeft dat hij opziet tegen de dood, tegen het sterven? Zou dat niet samenhangen daarmee? Dat zelfs de apostel Paulus heeft moeten zeggen, en staat gelukkig ook in de Bijbel, dat de dood de laatste vijand is. Is het vreemd dat Obadja het sterven vreest, ook al kan die sterven, dat hij toch niet elk ogenblik die vijand onder ogen durft te zien, maar er tegenop ziet? Is het vreemd, mijn tweede vraag, dat Obadja toch enige vrezen lijkt te hebben voor Achab, die een mens is. Elia, als hij straks op de Karmel gestaan heeft na deze geschiedenis, dan vlucht hij de woestijn van Berzeba. En waarom? Is hij bang dat Izebel, die dreigt om hem te doden, dat zal doen? Izebel kan het helemaal niet als de Heer het niet wil. Het is helemaal niet in de handen van die goddeloze vrouw om Elia's einde te maken aan zijn leven. Integendeel, dat is in de handen van... Toch zegt Elia, een mens van gelijke bewering als ieder ander. Obadja, een mens van gelijke bewering als ieder ander. Mensenvrees. Opzien tegen het uitvoeren van de opdracht. Onwil om te gehoorzamen. Het ligt eronder. Jona, een knecht van de Heer. Een kind van God. De Heere stuurde hem naar Nineveh en hij ging direct, maar wel de andere kant. Nee, ik weet ook wel dat de Heere hem is tegengekomen. En dat de Heere hem daarna op zijn plek gebracht heeft. Zeker, dat weet ik. Doet de Heere bij Obadja ook hoor, in deze geschiedenis. Maar het is vergelijkbaar. Ik denk aan Ananias, die discipel van de Heer Jezus in Damascus. De Heer zegt dat hij gaan moet naar de rechte straat waarin de Saulus van Tarsus bidt. Nou, wat is de reactie van dat kind van God in Damascus in Syrië? Ja, Heer, ik wil overal naartoe, maar niet naar dat adres. U mag me overal heen sturen. Maar daar niet, ik heb al zoveel gehoord van die man. Hoeveel kwaad dat uw heilige gedaan heeft. Ja, ik weet ook. De Heer heeft Ananias terechtgebracht. Door Gods genade en door de werking van de Heilige Geest is hij overwonnen en ingewonnen om toch te gaan. En heeft hij ook de hand op zijn hoofd gelegd. En heeft hij een broeder mogen noemen. En rekent erop dat die twee het ook toen nog goed gehad hebben. Het is waar. Elia noemde ik al. Ik denk ook in het Nieuwe Testament aan Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Een man van wie op dezelfde bladzijde in de Bijbel staat dat hij samen met zijn vrouw rechtvaardig was voor God. Bekeerde man. Wandelende in al de geboden en rechten des Heer. Zelfs onberispelijk. En op dezelfde bladzijde van mijn Bijbel staat te lezen dat hij tegenspreekt de engel des Heren die hem toezegt dat er een kind zal worden geboren. Het kan niet meer in zijn ogen. Ik weet ook wel dat de Heer Zacharias heeft terechtgebracht na een schorsingsperiode van 9 maanden. Nadat hij hem geleerd en onderwezen heeft en dat die man het ook heeft mogen zingen, schoonzoon, om hun zonden straffen ondervonden, hij straft ons, maar naar onze zonden niet. En zo teken ik u, Obadja. Een man met veel genade. Met de vrezen des Heren van zijn jonkheid aan. En toch ook nog. Mens, moet er van opkijken. Gemeente, het is toch de lijn die de Heer ons voorhoudt in het ganse woord. In de belijdenis wordt het zo mooi omschreven. De allerheiligste. En je zou zeggen de beste van Gods kinderen. Die hebben nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Doch al zo dat ze niet alleen naar sommige, maar naar al Gods geboden beginnen te leven. De allerheil, waarom zou het staan? Waarom staat dit van Obadja? Gemeente, en dan sluit ik in het einde van de preek aan op het begin. opdat wij niet ons zullen blind staren op Obadja, op een Godvrezende man, maar opdat we door die man heen, die knecht des Heeren heet, mogen zien op de knecht des Heeren, op Christus, die toch zo genoemd wordt door de profeet Jesaja, de knecht, dus de lijden, die was volmaakt, die heeft nooit gestruikeld, nooit tegengesproken, die was altoos gehoorzaam. En dan is het toch alleen door hem die zijn kinderen toch dagelijks behoeven in de levens. Alleen door hem dat God in hun leven aan zijn eer komt. En dan past het toch aan het einde van de preek tegen u te zeggen: u mag met jaloersheid staren naar Obadja, als u hem maar niet te hoog zet. Als u maar niet vergeet dat ook Obadja, al vreesde die de Heere zeer, en nooit zal zijn gekomen, als die niet in Christus rechtvaardig gerekend werd voor God, door die toegerekende en de geschonken gerechtigheid die de ganse kerk van God doet eindigen in God alleen. Amen.